Mij is gevraagd om te spreken over bemoediging. En dat gaan we doen. En ik wil allereerst even kijken naar een algemene definitie van bemoediging. Nou, de woordenboeken leggen bemoediging uit met de volgende woorden. We gaan zelf zien wanneer het is. Dankjewel Mathé dat je bereid bent om dit te doen vanmiddag en dat je achter de knoppen ook wil zitten. Aanmoedigen is wat dit woordje betekent. Aansporen, aanvuren, kracht geven, moed inspreken, ondersteunen, opbeuren, opbeurend toespreken. Het betekent ook opbouwen en sterken of stimuleren en troosten en ook vertroosten. Nou, wat is de betekenis? In de Bijbel hebben we het woordje parakaleo. Parakaleo. Dat is het Griekse woordje en ik wil het niet gebruiken om indruk te maken. Je kan zelf deze dingen opzoeken. Ik heb Grieks gehad toen ik studeerde voor de baptistenpredikant in Zuid-Afrika, maar het is ook heel beperkt. Maar parakaleo bestaat uit twee woorden, para en kaleo. En para betekent om erbij of ernaast te zijn of aan de zijde van iets te zijn. En kaleo betekent roepen. En dus de samenstelling van het woordje parakaleo is om erbij geroepen te worden, ernaast geroepen te zijn of te ontbieden. We hebben het woordje in het Nederlands gebruiken wij in meerdere talen paramilitair. Zo, hij is niet echt een militair, maar hij komt naast de militair. Hij is geroepen om ernaast te komen. En dat is het woordje, dat is dan wat het werkwoord betekent, om iemand erbij of ernaast te roepen. En wat Jezus sprak over de Heilige Geest als parakleet. En we zien dan Johannes 14 vers 6, waar Jezus sprak over zijn vertrek en dat zijn discipelen niet verdrietig moesten zijn. Dan zegt hij in de volgende dia, zegt hij, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster, parakletos, pleitbezorger, helper of voorspraak geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Zo Jezus zegt, ik ga vragen dat de Vader, en zullen wij sturen naar jullie een parakleet, iemand die bij jullie zal zijn, geroepen om naast jullie te wandelen, maar hij zal ook in jullie wonen. Zo, we zien dat de Heilige Geest is een bemoediger, de parakleet. Maar toen Jezus dit woordje gebruikte, wisten de discipelen, ze hoefden niet zoals wij te vragen, wat is een parakleet? Zij wisten wat de parakletos was. Het was een algemeen bekend iets. En een parakleet was iemand die erbij geroepen werd in het algemeen dagelijks leven om ondersteuning of hulp te bieden. Zoals je bijvoorbeeld de piano moest verzetten, verhuizen en je kon dat zelf niet doen, dan zou je een parakleet erbij roepen om je te helpen, ondersteuning te geven om de zware last te kunnen dragen. Een parakleet was ook iemand die gebruikt werd om voor bijvoorbeeld soldaten de moed in te spreken. Jullie gaan dit doen, jullie kunnen dit doen, wees niet bang enzovoorts. Dat was een parakleet. Een parakleet was ook een ooggetuige of een getuige die voor een ander optrad. Zo, je hebt een parakleet, er is iets gebeurd en iemand moet daar een getuigenis van leveren of die was erbij. En die roep je dan in en die kan zeggen, ja, ik was erbij, ik ben getuige, ik ben parakleet, ik bevestig dat wat hier gezegd wordt of wat er is gebeurd. En dan was de vierde algemeen begrip van een parakletos, was dat hij de zaak van een ander voor een rechter zou bepleiten. Een juridische helper. Iemand die in de verdediging zou komen, of een raadgever of advocaat zouden wij vandaag de dag zeggen. Zo pleit bezorger. Hij komt namens een ander en hij pleit de zaak van de verdachte of de schuldige. En dan zien we dat over de Heilige Geest, wanneer we lezen in Romeinen 8 vers 16... Even aangeven, ik gebruik altijd blauw voor algemene Bijbelteksten en rood als het de woorden van Jezus zijn. Zo, als het blauw is, dan weet je, staat algemeen, maar rood is voor wat Jezus heeft gezegd en wat ons staat opgeschreven. Dus Geest zelf getuigt, de parakleet, zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zo, daar treedt hij op als een getuige. Ik was erbij toen hij werd wedergeboren geraakt. Ik was erbij toen God hem nieuw leven gaf. Ik was erbij dat God hem rechtvaardig verklaarde. Hij getuigt met onze geest dat. En dat is heel belangrijk, want de duivel valt aan en de geest bevestigt dat we kinderen van God zijn. In Romeinen 8 vers 26, een paar versen verder, zien wij, en evenzo komt ook de geest, de parakleet, onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter, hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij neemt het voor ons op. Zo, als we dit zo samenvatten, dan zien we dat de Heilige Geest is de ultieme en altijd aanwezige bemoediger. De parakleet. Dat is het woordje voor, of parakaleo, voor bemoedigen. En hij is de parakletos, om ons te bemoedigen. Hoe vertaalt de Bijbel het woordje parakaleo? Nou, we gaan kijken naar een aantal teksten. De eerste vertaling dat we tegenkomen is bemoedigen. In 1 Thessalonicenzen 3 vers 7. Trouwens, als er enige vragen zijn, ik ga een beetje als een TGV, ik moet even rustig worden, maar of langzamer praten, maar steek even je hand op en stel gerust je vraag. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukkingen en nood, vanwege uw geloof. Door wat Paulus hoort en degene bij hem hoort over het geloof, over de wandel met Christus, over deze mensen in Thessalonica, zegt hij, dat bemoedigt ons. Een vorm van parakaleo staat daar. De volgende is troosten. Dat zien we in 2 Korinthe 1 vers 3, dat Arwen las. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van barmhartigheden, de Vader van ontferming. En de God van alle vertroosting, vertaling van het woord parakaleo, die ons troost in al onze verdrukkingen, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost zijn. Zo, het woordje betekent bemoedigen, het betekent ook troosten. Het wordt ook vertaald als aansporen. Handelingen 11 vers 23. En toen Barnabas in Antiochia gekomen was en de genade van God zag dat hij daar mee te maken kreeg. Hij zag de genade van God aanwezig in de levens van deze mensen, werd hij verblijd en spoorde parakaleo, of een vorm daarvan. Ik gebruik maar elke keer alleen parakaleo, maar er zijn verschillende vormen vanwege of het meervoud is, enkelvoud of dat soort van dingen, maar hij spoorde hen allen aan om bij de Heer te blijven. Hij spoorde hen aan. Aansporen. Een vierde vertaling dat we tegenkomen is vermanen. Nou, toen ik in Nederland kwam, ik kon wat Nederlands praten, want mijn ouders waren Nederlands, maar ik kende de grammatica niet en ik had het nooit leren lezen of schrijven. En toen ik dit woordje vermanen tegenkwam, moest ik denken aan wat vermaan in Afrikaans betekent. En het heeft meer een vingertje type houding daarin. Zo, wanneer ik dit elke keer tegenkwam, dan dacht ik, ja, als het dit alleen zou betekenen, dan staan een heleboel mensen altijd klaar om een ander op zijn fouten te wijzen. Maar het woordje is, dit Griekse woord parakaleo, vermaan elkaar, wijs elkaar terecht, maar ook dus bemoedig, spoor elkaar aan. Het is niet, als we de nadruk daarop gaan leggen, zoals sommige mensen dat graag doen, dan zitten we ernaast. Het is één van de manieren waarop het gebruikt wordt. Wat is de essentie van bemoedigen? Wel, in essentie zijn het woorden en daden die de ander vertroosten in God. Zo'n bemoediging dat we brengen mag een woord zijn of het kan een daad zijn, maar het vertroost iemand in God. Het helpt ook iemand om moed te vatten, om gesterkt te worden. Zit het misschien even niet zitten? Heeft te maken met allerlei omstandigheden die te neerdrukken. En dan komt er een woord van bemoediging of een daad door een huk of een schouderklopje. En dat spreekt moed in. Dat maakt de persoon zich dat hij sterker voelt. Het is ook zo dat het aanspoort om op God te blijven richten. En dat hebben we nodig, dat doen we met onze kinderen. Als ze kinderen hebben, spreken we woorden of doen we iets om hen te helpen, om hen op, in dit geval op God te blijven richten. Kijk niet alleen naar je omstandigheden, kijk wat het woord van God hierover zegt. Weet dat hij waakt over jou, weet dat hij jou vasthoudt. Je helpt hen om zich op de Heer te richten, te blijven doen. En dan kan het ook betekenen natuurlijk in essentie om een ander vermanen om bij God te blijven. Zo dan is het niet zozeer dit vingertje, maar een waarschuwing waardoor te zeggen van weet je, als je daarmee doorgaat dan wijk je af van de wegen van God. Ik snap dat het moeilijk is, maar ik wil je helpen om een betere keuze te maken dat in lijn ligt met het woord van God. En dus bij God terecht te brengen. Nou, dat doe je soms bij iemand, door iemand bij de hand te nemen. Dat doe je op verschillende manieren. We gaan straks ook kijken naar een paar praktische voorbeelden. Ik wil eerst aangeven hoe we zien hoe vol de Bijbel is van bemoedigen. Wat is het belang van bemoedigen? We leven met elkaar in bijzondere tijden. De tijden veranderen heel snel. En het is een tijd waarin we leven dat gekenmerkt wordt door individualisme en isolement. Mensen raken steeds meer op zichzelf, sluiten zich af. De samenleving is zo, als je kijkt naar social media en dat, hoeveel mensen zich eigenlijk door dat afsluiten. Als je denkt aan mensen die thuiswerken. Ik hoorde pas op de radio iets van de voor- en nadelen en de voorkeuren van sommige mensen. Of liever op kantoor of liever thuiswerken. Nou, ik heb geen mening daarover. Ik heb grotendeels van mijn leven thuis gewerkt als voorganger. Maar doordat dat meer gebeurt, raak je op je eigen. Een van de redenen waarom ze zeiden het is goed om op kantoor te komen, al is het maar 2 dagen in de week, is dat je met collega's bij de koffieapparaat, maar ook gewoon onderling wat relatie en banden opbouwt. Maar we zitten in een samenleving waar we gericht zijn op onszelf, individualisme. En daarom is bemoediging zo belangrijk. Maar ook omdat er is een gebrek aan betekenisvolle relaties. Door alles wat er plaatsvindt en social media en dat, zijn er geen betekenisvolle relaties zoals we die vroeger kenden. En dat is een probleem in het leven. En een ander probleem is eenzaamheid. Ergens las ik een paar jaar geleden toen ik hiermee bezig was voor de Gospel Mission Bijbelschool, meer dan 40% van Nederlanders voelt zich structureel eenzaam. En ik denk niet dat dat alleen oudere mensen zijn. Sommige mensen zijn heel blij als ze alleen zijn. Maar in het algemeen kan eenzaamheid een deprimerende situatie zijn voor mensen. En daardoor is het belangrijk dat wij ook bemoedigen. En terugdenken aan dat de Heilige Geest als parakleet, als bemoediger aan ons wordt gegeven. En dan de laatste reden waarom het zo belangrijk is, is aanval van de vijand. Ik noemde het net al, dat de vijand die komt, dat de openbaring vertelt ons dat de vijand één ding dat hij 24 uur per dag, 7 dagen per week, 12 maanden per jaar doet, is aanvallen, beschuldigen, aanklagen. En omdat we te maken hebben met de wereld om ons heen, gebruikt de duivel ook soms die dingen om ons te ontmoedigen, om ons ogen niet meer te richten op de Heer, om ons blik op andere dingen te houden. En dan als we komen met bemoediging, doen we dat weer eens om elkaar te helpen de ogen te blijven fixeren op Jezus Christus. Dat zijn sommige van de redenen waarom het zo belangrijk is. Hebreeën hoofdstuk 3 vers 12. Een bekende tekst. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn. Een hart dat vol ongeloof is en daardoor afvallig kan worden. Afvallig van de levende God. Zo, hoe gaan we dit tegenwerken, dat er een verdorven hart in ons ontstaat, dat we vol ongeloof worden en dat we afvallig raken, weg van de Heer drijven? Door, vers 13, vermaan elkaar elke dag. Moedig elkaar aan. Spoor elkaar aan. Elke dag, zolang men van een heden kan spreken. Opdat, dit is de reden, opdat niemand van u verhard zal worden. Niemand van u halfstarrig zal worden. Niemand van u koppig zal worden door de verleiding van de zonde. Zo, we zien hier in deze twee versen hoe belangrijk het is, waarom het zo belangrijk is dat bemoediging een onderdeel uitmaakt van ons leven. Eén, om bemoediging te ontvangen, maar twee, om een bemoediger te zijn. Zonder bemoediging van medebroeders en zusters kunnen we overweldigd worden door de moeilijkheden van het dagelijks leven. En door de tegenslagen die we mee te maken krijgen. Door de verdrukkingen en pijn van ons leven. Zonder bemoediging kunnen we ons niet geliefd voelen. En zonder bemoediging beginnen we te denken dat God zich niet bekommert om ons welzijn. Wat wel het geval is. God bekommert zich. Hij wil zorgen voor ons. Hij is geraakt door de dingen die ons raken. Bemoediging helpt dat we ons niet tegen God verzetten. Hebben we net gezien in het vers daarvoor. Dat we ons niet door de zonde laten verblinden. Dat we de weg kwijtraken. En de zicht op God in ons leven. Maar het helpt ons ook, bemoediging helpt ons ook om geestelijk gezond te blijven. En we doen dat door elkaar te herinneren aan de waarheid dat God in controle is in moeilijke situaties. Dat God van ons houdt, dat God het beste met ons voor heeft, dat God een plan heeft. En dat God van ons houdt, dat we dierbaar zijn in zijn ogen. En dat God ons toerust met alles wat we nodig hebben om de strijd aan te gaan. Dat God bij ons is wanneer we door de donkere dalen gaan. En dat moeten we elkaar soms aanspreken, daarmee bemoedigen. Maar bemoediging helpt ook dat we de eindstreep halen. Het geeft ons de wil om door te gaan. Ik heb het niet vaak gehad, maar ik heb in mijn leven meegemaakt, en vooral als voorganger, wanneer er problemen zijn in de gemeente en dat je je ontslagbrief wil indienen. Maar ik heb nog nooit de brievenbus gevonden naar God toe waar je de ontslagbrief kan indienen. Maar wanneer je dat voelt en dan met iemand kan praten die weet wat je meemaakt en die ervaring daarin heeft en zegt van ik weet hoe het voelt. Maar weet je, er komen weer dagen dat je je sterk zal voelen en help je dan, bid met je enzovoorts. Deze dingen maken we allemaal mee. En zo, het helpt ons om door te gaan, om te zeggen, kom, ik help je. En het helpt ons, bemoediging helpt ons ook om heilig en tot eer van God te willen leven. Om Christus in alles te willen verheerlijken. Als we herinnerd worden aan iemand die ons bemoedigt, zegt, ik heb het zelf meegemaakt, dit is wat mij geholpen heeft. Je zal er wel doorheen komen. Dat hebben we allemaal soms nodig om te horen. Bemoediging ligt in het hart van God. Want onze God is een bemoedigende vader. Datzelfde vers dat ik wil lezen nu, dat Arwen ook las, 2 Korinthe 1 vers 3, is geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is de Vader van alle barmhartigheden, van alle ontferming. En Hij is de God van vertroosting. En Hij troost ons in al onze verdrukkingen, zodat wij hen kunnen troosten. Hen die ook in allerlei verdrukkingen zijn. Met die vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Dat is wat God voor ons doet. Hij is degene die ons vertroost, ons bemoedigt, ons aanspoort, zodat wij dat naar anderen kunnen doen. Maar hoe doet God dat? Hoe is God een bemoedigende vader voor ons? Wel, Hij spreekt bemoedigende woorden. En dat deed Hij bijvoorbeeld naar Joshua toe, toen Joshua aan het begin was van zijn roeping om dat uit te gaan leven en het volk vanuit de woestijn het beloofde land in te leiden. Toen sprak God met Joshua in 1 vers 5, ik heb het niet op de beamer, ik lees het even. Niemand, zegt God tegen Joshua, niemand zal tegenover je stand houden. Dat zijn bemoedigende woorden. Joshua, ik zie je knikkende knieën. Ik zie dat je ook mensen om je heen hebt die zeggen van Joshua, wat gaat er gebeuren? Maar Joshua, ik, de Heere God, zeg tegen jou, niemand zal tegenover jou stand houden. Hij zegt niet, niemand zal tegen je opkomen. Maar niemand zal stand kunnen houden. Al de dagen van jouw leven, zoals ik met Mozes geweest ben, en dat heeft Joshua meegemaakt. Zo God bemoedigt hem door het woord te zeggen, net zoals ik bij Mozes was, Joshua, dan kan ik me voorstellen dat Joshua hem een beetje aankijkt en dan zegt God, weet je nog daar en daar en daar en daar hoe ik met Mozes was? Ja, zegt Joshua. Nou, net zoals ik met Mozes was, zo zal ik met jou zijn, Joshua. En dan zegt hij, ik zal je niet loslaten. Ik zal je niet verlaten. Joshua, wees sterk en moedig. Zo hier spreekt God tot Mozes. Ach, Joshua. En hij spreekt hem de moed in. Hij komt hier als de Parakletos in een zekere zin. Die kwam bij de soldaten om de soldaten te zeggen van, in jezelf kan je het niet. Maar met allen anderen om je heen en die bevelvoerder daar enzovoort. Je kunt het. Ga ervoor. Want ik ben met je. God bemoedigde Israël door de profeet Jesaja. Ook een bekende tekst, niet op de beamer, maar ik lees het even voor. Jesaja 43 vers 1. Maar nu zo zegt de Heere, uw schepper. Jacob, uw formeerder, Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb je verlost. Ik heb u bij naam geroepen. U bent van mij. Weet mensen, jullie behoren mij toe. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Jezus zei van de Parakletos, hij zal bij u komen, maar hij zal in u zijn. Hier zegt hij, ik zal bij jullie zijn door de rivieren heen. Zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zal gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Hoe vaak zitten wij niet in zulke situaties in het leven? Misschien niet letterlijk met water of rivieren, niet letterlijk met een Jericho voor ons. Niet letterlijk voor een vuur. Maar in de situatie dat God ons verzekert. We lezen in een stille tijd, er komt een woord, worden we bemoedigd, horen we innerlijk God tot ons zeggen, wees niet bevreesd, ik ben bij je. Tegen Paulus zei God, toen God hem gevraagd, Paulus God een paar keer gevraagd had om de doorn in zijn vlees weg te halen, zei God, Mijn genade is voor jou genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus, je bent zwak in jezelf. Je smeekt me om je aan te raken daarin. Weet, Paulus, dat in jouw zwakheid kom ik en geef je kracht. Ik geef je kracht. Zo God bemoedigt door woorden. En de Bijbel is vol bemoediging wanneer we daarin lezen. Ik weet ook in mijn eigen leven de tijden waren dat je in je stille tijd bezig bent. En dan springt er als het ware een bemoediging vanuit Gods hart naar mijn hart toe. Door de woorden in het woord. Maar God bemoedigt ook door wat hij doet. Paulus die schrijft aan de Korintiërs in 2 Korintiërs 7 vers 6. Maar God, die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Zo de Korintiërs die daar, die werden getroost. Ze gingen door moeilijke perioden, allerlei dingen dat daar gebeurde. Maar ze werden getroost, niet door een woord, niet door een brief, zoals ook gebeurde. Maar Titus werd gezonden. En Titus kwam in hun midden. En hij sterkte hen. Ik weet nog in de beginjaren in Voorthuizen. Ik kende niemand hier. En dus waren een aantal mensen waar ik mee samenwerkte. Die kwamen uit vooral Zuid-Afrika. En die kwamen ons bemoedigen. Die kwamen hier spreken in de gemeente. En er was één iemand. Hij is mijn geestelijke vader, een vriend. Ik heb 11 jaar samen met hem gewerkt in één gemeente. Hij is 16 jaar ouder dan ik. Hij woont nu in Australië. Hij is 86. Maar hij kwam dan met zijn vrouw. En dan kwamen ze een poos bij ons zijn. En ze gingen ook naar andere gemeentes in Europa. En ik weet dat ik soms me eenzaam voelde. Ik had weinig mensen waar ik echt kon praten over de dingen die God op mijn hart had gelegd. Over gemeente zijn enzovoorts. Ik heb inmiddels vrienden gemaakt die mij daarin begrijpen ook, wat wij voor ogen hadden enzovoorts. Maar dus voelde ik me soms eenzaam en voelde ik me soms zwak en vroeg ik me af, wat doe ik eigenlijk? En als Leon, zo heet die man, als Leon hier was met zijn vrouw, dan was het fijn om te praten. Hij kende me zoals geen ander. Ik zei tegen hem, Leon, je kent me, help me te zien waar ik moet opletten. Jij kent mij, mijn zwakke kant enzovoorts. En nou, ik voelde me sterk, al was hij in Duitsland bijvoorbeeld. Ik voelde me sterk, want Leon was in Nederland. Titus was in Europa. Titus was dichtbij, als het ware. En ik weet nog dat als we afscheid namen en Leon ging weg, dat er een pijn ontstond. Want ik voelde me dan weer helemaal alleen. Nou, ik kan me voorstellen dat Paulus weet, deze christenen hebben God nodig, maar op dit moment hebben ze iets tastbaar nodig. Zo, hier is een man van God die daar bij hen komt. En hij zegt, maar God die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Zo, God doet het door woorden, God doet het door daden, God doet het door een mens te sturen, maar God, bemoediging vindt ook plaats door mensen. Door mensen. Ik moest denken aan, die had ik niet, maar heb ik vanochtend nog even toegevoegd, zij staat niet in de PowerPoint, maar ik moest denken aan Boas. Wat een bemoediger was Boas. Eigenlijk was Rut een bemoediger voor Naomi, haar schoonmoeder. Maar Boas die komt en hij ziet er is een vreemde vrouw die werkt op het land. En hij bemoedigt haar. Hij breekt haar niet af, hij scheldt haar niet uit, ze is een vreemdeling. Nee, hij bemoedigt haar. Hij doet alles eraan voor haar om zich geaccepteerd te kunnen voelen, om eten te kunnen verzamelen voor haar en haar moeder. En Rut op haar beurt bemoedigt haar schoonmoeder. Ze komt terug met goede berichten, fijne berichten. Nou, we kennen het verhaal. Maar Boas, ook een beeld van Christus voor ons, was een bemoediger. Zo werd Rut door een man bemoedigd. Zo werd Naomi door haar schoondochter bemoedigd, door mensen heen. Maar wat van David, Jonathan, Davids hartsvriend. In Samuel, 1 Samuel 23 vers 16. Toen stond Jonathan op en ging naar David en hij bemoedigde hem in God. Er staat niet hoe hij dat deed. Maar als we ons een beetje kunnen voorstellen, waarschijnlijk gebruikt hij woorden. Maar alleen al de komst van Jonathan en alleen al dat hij misschien een arm om David sloeg. Of dat hij hem even kwam helpen. Al die manieren kunnen zo gebruikt worden. In het lichaam van Christus zijn wij geroepen door betekenisvolle relaties op elkaar toe te zien. Dat is onze taak. Om een Jonathan te zijn voor een David. Om een Boas te zijn voor een Rut. Om een Rut te zijn voor een Naomi. Om elkaar aan te sporen, te bemoedigen. Maar Barnabas in het Nieuwe Testament, eigenlijk heette hij Jozef. Maar men gaf hem de bijnaam Barnabas. Wat zoon van de bemoediging betekent of zoon van de vertroosting. En door de bemoediging van Barnabas, weet je, de apostelen in Jeruzalem, die waren huiverig om Barnabas, Paulus, Saulus doen, te ontvangen. Saulus die tot bekering kwam en toen Paulus werd. Maar ze waren voorzichtig, want ze wisten wat zijn achtergrond was. Maar Barnabas nam Paulus als het ware bij de hand. En bracht hem naar Jeruzalem en introduceerde hem aan de leiders daar in Jeruzalem. Vers 27 van hoofdstuk 9. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede. Hij zorgde voor hem. Hij zei, Barnabas, kom jij maar met mij mee. Je kan zeggen dat Barnabas was de kruiwagen om Paulus te brengen bij de leiders in Jeruzalem. Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had. Dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. Zo Barnabas komt er, hij heeft Paulus bij zich. Ik kan me voorstellen dat die mannen daar hem daar zagen komen, want hij kon niet een appje sturen, ik kom met Paulus. Hij komt daaraan, die mannen die kijken, hé, die man kennen wij, dat is die christenvervolger. Maar Paulus zegt, wacht even jongens, en Paulus breekt het ijs als het ware. En hij zegt van, laat mij even vertellen wat er in deze man is. En ik trek al een hele poos met hem op, dit is echt. Zo Paulus, Barnabas door zijn daden hier, was een bemoediger voor Paulus. Om hem daarin te brengen. Dan in Antiochië bemoedigde Barnabas de gelovigen al daar. In vers 23 van hoofdstuk 11. Daar staat. En toen Barnabas daar gekomen was. En hij zag de genade van God. Weer eens. Ik weet niet hoe en wat dat was dat hij zag. Maar hij zag dat God daar aan het werk was. En dat is de genade van God. Werd hij verblijd. En hij spoorde hen allen aan. Om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Mensen, het is moeilijk. Ik snap dat jullie vragen hebben. Ik weet dat jullie soms niet weten welke kant of maar. Blijf kijken op Jezus. En door zijn bemoediging kreeg later Marcus een tweede kans. Nadat hij Paulus had teleurgesteld. En dan kijken we nog even naar Paulus. Samen met Barnabas keren zij terug naar Lystra. Zo ze gingen op reis, want ze werden samen uitgezonden, gingen op reis. En ze kwamen uiteindelijk in al die plekken. En daar bemoedigden ze de geloof gekomen mensen. En in Handelingen 14 vers 22. En wat deden zij? Zij versterkten hen. Dat is weer parakleo. Ze versterkten de zielen van de discipelen. Ze spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door vele verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Ik moet nu even denken, toen wij een 4000 jaren geleden waren, een groepje aan huis, zo is het begonnen daar, hadden we een groepje aan huis en de mensen die kwamen vooral, dat was voor ons de grootste schok toen wij in Nederland kwamen, was de religieuze cultuur. En in 4000 Barneveld, ik hoef jullie niet uit te leggen, dat ligt op de Bijbelbelt. En er kwamen een aantal van die mensen die kwamen, want ze hadden gehoord dat wij er waren. En ik begon met Bijbelstudies te geven. En ze kwamen daar en er was een groepje mensen die tot geloof waren gekomen, maar ook niet langer meer konden vinden waar ze zaten. En ik begon met een paar dingen, ik weet niet meer precies waar, maar op een gegeven moment zei ik van, zullen we in de groep gaan bidden? Nou, ik wist dat ook niet, maar ik kreeg te horen, hardop bidden, dat doen wij niet, dat doet de dominee. Zo werd het mij uitgelegd. Of dat doe je aan tafel, heel snel je riddeltje opzeggen. Met alle respect, maar zo werd het mij gebracht, zo kwam het over. Zo ik zei, maar weet je, de Bijbel spreekt veel over bidden en we zien dat ze voor elkaar ook baden. En ik wil jullie, en dit is wat ik dan deed in de zin van moeten inpraten. Ik zei, weet je wat, ik stel voor dat we een rondje gaan doen, want we zaten in onze woonkamer. En als je niet wil, dan geef je even je buurman een por. Ja. Je port maar even je buurman. En ik zei, weet je, het begint met alleen maar te zeggen tegen God, ik wil u danken dat ik hier mag zitten. Of ik wil u danken dat u van mij houdt, of wat ook al. En ik deed dat omdat de mensen mij dit allemaal verteld hadden. En er waren misschien 2 of 3 uit dat groepje die mij verteld hebben dat het voor hun niet vreemd was. Maar voor anderen was het allemaal vreemd. En ik zag gewoon een beetje de angst. En ik wilde ze niet forceren. Ik zat er niet als een beul. Is dat, ja? Nee, maar ik wilde ze meenemen. Ik wilde ze over de streep halen. En toen zei ik dat. En toen, nou, ik was ook gespannen natuurlijk. Ik dacht, ja, ik wil het niet moeilijk maken voor deze mensen. Maar ik weet in mijn eigen leven, soms had ik ook een port nodig. Ik kan me niet alles herinneren. Maar ik denk dat iedereen die avond iets tegen de Heer zei. En daarna zeiden mensen tegen mij, dit is voor het eerst dat ik hardop gebeden heb. En hoe was het? Het viel mee. Zo versterk de zielen door ze aan te sporen. En zo zijn er meerdere dingen dat ik over de jaren heb meegemaakt. En dan, we zien de mensen die God gebruikt in het Nieuwe Testament, maar ook wij wil God gebruiken. In 1 Thessalonicenzen 4, ik lees het even voor, daar staat, troost, bemoedig elkaar, zegt Paulus. Dus met deze woorden, in verband met dat we niet zullen sterven voor eeuwig, maar dat we zullen, als wij nu sterven, zullen we één opgestaan met Jezus enzovoort. Hij zegt, bemoedig elkaar met deze woorden, hij komt weer terug. Het is niet het einde als iemand doodgaat, maar voor degenen die in Christus zijn, zullen ze doorleven. En dan in hoofdstuk 5 zegt hij, bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op.